Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Saul's Place Podcast. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over een man. Een man waarvan we 20 jaar geleden dachten van zo iemand moeten we nooit meer in onze maatschappij toelaten. Of het nou het buitenland is, of dit land, hè, binnenland. Zoiets moeten we nooit meer laten gebeuren. Maar eerlijk gezegd, als deze man weer ten tonele zou verschijnen in de politiek, zou men massaal weer op hem gaan stemmen. We gaan het vandaag hebben over Adolf Hitler. Ja, Adolf Hitler. Wie was dat? En hoe kwam hij aan de macht? En hoe kan het dat hij zo machtig is geworden? Dat is toch heel erg raar. Hoe kon zo'n man aan de macht komen? Ja, politieke leiders en partijen die worden gestuurd en gecontroleerd door de belangen van de werkelijke machthebbers, niet de burgers. En daaruit volgt dat iemand als Adolf Hitler alleen aan de macht kon komen met de volledige goedkeuring en de medewerking van deze machthebbers. En het schijnt voor de mensheid een moeilijk te bevatten begrip te zijn dat de wereld wordt gerund door hen die de controle en de macht over het geld hebben. Een klein stukje uit een eerder artikel op Saul's Place HQ. Zoals wij eerder concludeerden, regeert geld de wereld. En zij die dit volledig onder controle hebben, maar niet genoemd mogen worden, geven soms toch wel informatieprijs. Tijdens de Bilderberg-conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval. Iemand zorgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scène gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God. Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap. Bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor. Nou, dat is toch raar. Nou, in 1882 vond er in de Duitse stad Dresden een conferentie plaats met de titel de eerste nationale anti-Joodse conferentie. En deze conferentie werd bijgewoond door 300 prominente zakenlieden, aristocraten, politici, geestelijke, advocaten en artsen. En het eindresultaat van deze conferentie was een manifest met de titel de overheden en bevolking van christelijke landen worden bedreigd door het judaïsme. Nou, dit document toont aan dat men 136 jaar geleden al besefte dat er krachten aan het werk waren die in de achtergrond zo goed als alles manipuleerden en onder controle hadden. In dat manifest noemde men deze krachten Joods, wat uiteraard niet klopt. He, die krachten zijn er inderdaad en door deze groep uitgevoerde macht bestaat eveneens, maar het is absoluut niet het Joodse volk. Het overgrote deel van het Joodse volk bestond ook toen, net zoals nu, uit gewone, hardwerkende mensen die zo goed mogelijk probeerden deel uit te maken van de maatschappij. Wat men in het manifest Joden noemt, is die satanische kliek, de elite van het Chasare, die bekend staat als de Sabbatians, secte van het alziende oog, de Chasaarse maffia of ook wel Illuminati. En deze in het geniep opererende groep gebruikt het politiek sionisme als wapen, als mede de gewone media, sociale media, banken, geheime diensten en religies, om er maar enkele te noemen. Nou, het manifest uit 1882 begint met te stellen dat er een invasie heeft plaatsgevonden in Europa door een buitenlands ras dat vele malen gevaarlijk is dan de Arabieren, Turken of Tartaren. En dat bedoel ik niet Tartaar van het vlees, maar het volk natuurlijk. Het gaat dan in detail verder met het beschrijven hoe deze Chasaarse maffia de rest van de wereld ziet. Hun doelstelling is om andere landen in morele en financiële ketenen van slavernij te manoeuvreren. Voor hen zijn andere mensen slechts geschapen om hen te dienen. Zij hebben speciale privileges van God gekregen, vinden zij. En staan derhalve ver boven de rest van de mensheid die ze beschouwen als een tweederangs ras. Mensen die niet tot hun volk behoren dienen derhalve te worden uitgeroeid. Nou, dit alles impliceert voor hen dat ze punten scoren bij hun god wanneer ze stelen van deze mensen, hen afpersen, bedriegen, tegen hen liegen. En wanneer ze hen vermoorden, zal dit een glimlach tevoorschijn toveren op het gezicht van deze god, denken zij. Nou, de essentie van het verhaal is dat men 136 jaar geleden al besefte dat ze gevangen zaten in een systeem waar ze eigenlijk niet meer uit konden komen. Nou, de Joodse onderzoeker Henry McCow stelt in een artikel dat gezien het besef dat er al bestond in 1882 over hoe de wereld functioneerde en wie er aan de touwtjes trok, het niet mogelijk geweest zou zijn voor Adolf Hitler om aan de macht te komen zonder de steun van de Tsaarse maffia, oftewel de Zionisten. Hij vergelijkt de omgekomen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog dan ook met een schaakspel waarbij je soms een stuk opoffert om je uiteindelijke doel te bereiken. En die offers bestonden uit de niet-zionistische Joden. Die werden uitgeroeid en vandaag de dag is er totaal niets veranderd en trekken diezelfde machthebbers nog steeds aan de touwtjes. De Tsaarse maffia heeft de complete mainstream media in handen en daardoor zijn zij de absolute heersers voor wat betreft het vormen van de publieke opinie. Iedere klacht tegen de Tsaarse maffia of de Zionisten wordt met het antisemitisme wapen van tafel geweegd. Naast de mainstream media en een groot deel van de alternatieve media hebben ze uiteraard ook de volledige controle over de sociale media giganten zoals Facebook, maar ook Google, YouTube en Wikipedia. Naar de grootste internetplatformen zijn alle operaties van de Tsaarse media, Google, YouTube, Facebook en Wikipedia zijn bolwerken van de Tsaarse media en zijn volledig door hen gecontroleerd. Het zal dan ook niemand verbazen dat na die eerste conferentie in Dresden, waar de noodklok werd geluid, er nooit een tweede is geweest. De mensheid zit op dit moment vaster dan ooit in de ketenen van slavernij. En hoe merk je dat in de huidige actualiteit? Nou, Israël die knarste tand van woede omdat het antisemiet niet krijgt. Nou, er zijn niet veel dingen zeker in ons bestaan, maar wel dat je leven als Palestijn in Israël niet veel waard is. Ja, weer is er een Palestijns kind doodgeschoten en de wereld kijkt toe, terwijl Israël moord en brand schreeuwt omdat het een Palestijnse antisemiet niet in handen krijgt. Nou, wanneer je alleen de mainstream media en de gecontroleerde alternatieve media volgt, dan heb je een vreemd wereldbeeld. Dan zie je eigenlijk weinig of geen berichten. Zoals de volgende. Dat er een heleboel Palestijnen zijn vermoord. En dat je ook ziet dat ze vermoord worden. Hè, want wederom zijn er 7 ongewapende Palestijnen vermoord. En meer dan 500 gewond door het meest heldhaftige leger ter wereld. Oorlog voeren tegen ongewapende mensen. Van wie ook nog eens hun land heb afgepakt. En bij de doden hoort uiteraard ook weer een kind. De 14-jarige, levensgevaarlijke, ongewapende terrorist Mohammed Nayef Al-Houn. Die is door een Israëlische scherpschutter in de borst geschoten. Gaza-genocide. Nou, hartstikke leuk. Lol. Geen of nauwelijks berichten in de mainstream. De Palestijnen worden letterlijk van de kaart geveegd en de wereld kijkt de andere kant op. Dank u wel NOS, dank u wel RTL Nieuws voor het niet brengen van het nieuws en beeldvorming. Ondertussen is er wel veel aandacht voor het volgende. Vorig jaar december gooide een uitgeprocedeerde asielzoeker samen met een groepje andere molotovcocktails en of brandbommen naar een Joodse synagoge in het Zweedse Göteborg. Nou, de man die alleen bekend staat onder de naam Ferras schijnt een 22-jarige Palestijn te zijn. Er zijn geen gewonden gevallen, maar uiteraard is het wel een misdaad en dus kwam de man voor de rechter. De aanval op de synagoge vond plaats 3 dagen nadat Donald Trump Jeruzalem had erkend als hoofdstad van Israël. Een beslissing die niet alleen keihard aankwam bij de Palestijnen, maar in de gehele Arabische wereld. De actie van deze Palestijn speelt zich af binnen het kader van de wereldwijde betogingen tegen Israël en Amerika in de periode net nadat Trump zijn besluit bekend had gemaakt. Deze Palestijn stond voorafgaand aan de actie tegen de synagoge op het punt gedeporteerd te worden, maar dat is nu door de Zweedse rechtbank tegengehouden. In de eerste instantie was de man veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en deportatie, maar in hoger beroep heeft het gerechtshof het deportatiegedeelte van het vonnis vernietigd. De reden is dat wanneer deze man wordt uitgeleverd aan Palestina, dat gelijk staat aan uitlevering aan Israël. Het Zweedse gerechtshof is van mening dat ze dat niet kunnen doen, omdat ze in dat geval zijn basis mensenrechten of veiligheid niet kunnen garanderen. Een terechte vrees, gezien de manier waarop Israël Palestijnen behandelt, voor heel wat minder dan een molotov cocktail gooien naar een synagoge. Want echte Palestijnen, die gooien gewoon met steentjes en die krijgen er een kogel voor terug. Door de pro-Israël lobby wordt het uiteraard heel anders uitgelegd, zoals te lezen is bij... Even kijken bij een andere nieuwspagina. Links laat vooral in Zweden hoe langer hoe meer zijn ware kleuren zien. De uitgewoonde nepmaskers van humaniteit, diversiteit en multiculti vallen af nu jodenhaat er inmiddels een geldige reden is om moslimmigranten juist asiel te verlenen. Ja, u leest het goed, want een afgewezen illegale asielzoeker, tevens een veroordeelde misdadiger, werd er toegestaan om in Zweden te blijven omdat hij een gewelddadige haatmisdaad tegen Zweedse joden had begaan. Joden beginnen dus wederom vogelvrij te worden verklaard in progressief socialistisch Europa. Net zoals dat onder de Duitse nationaalsocialisten zo'n 80 jaar geleden het geval was. En altijd en eeuwig wordt het antisemitisme wapen in de strijd gegooid. Kritiek op alles wat met Israël te maken heeft staat gelijk aan jodenhaat, aan antisemitisme. En helaas voor hen begint de mensheid daar nu langzamerhand doorheen te prikken. Want uiteindelijk spreken de feiten voor zich. Zoals het doodschieten van ongewapende burgers. Sinds de aankondiging van Donald Trump met betrekking tot Jeruzalem als hoofdstad zijn er 156 ongewapende Palestijnen gedood en meer dan 5000 gewond. Mensen die niets anders doen dan opkomen voor datgene waar ze recht op hebben. Het land waar ze geboren zijn en waar hun voorouders woonden.
Tot zover Saul's Place podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op saulsplace.nl.